Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts over onderwerpen die raken aan introversie. Vandaag ga ik in gesprek met Dimitri van der Linden. Ja, vandaag heb ik de gast Dimitri van der Linden, hoogleraar psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, Dimitri.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ja, jij bedankt dat je hier vandaag wilt zijn. Natuurlijk al verschillende onderwerpen besproken in mijn podcast. Maar wat denk ik wel een hele belangrijke is voor deze aflevering, is om voor eens en voor altijd dus duidelijk te maken, wat is introversie nu eigenlijk precies? Ja.
Nou, ik weet niet of we zo direct het antwoord daarop krijgen. Maar ik kan natuurlijk wel vertellen, gewoon verschillende visies vanuit de wetenschap. Hoe die daarop kijken en hoe ik er zelf op, naar kijk, zeg maar. En ik denk wat belangrijk is in eerste instantie, is dat je onderscheid maakt tussen introversie en extroversie. Ja, dat is een soort trek van mensen. Dus mensen kunnen daarop verschillen. Maar ook het gedrag. Dus je bijvoorbeeld, sommige mensen vertonen introvert gedrag. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld in een groep, dat je stiller bent, dat je wat teruggetrokken bent. Hè. En dat is wat mensen vaak beschrijven als introvert gedrag. Maar ik denk dat er wel verschillende dingen daar een rol spelen. En dat het niet altijd introversie per definitie is. Het hoeft niet altijd introversie te zijn. Een van de dingen bijvoorbeeld, mensen kunnen om verschillende redenen kunnen ze stil zijn. In groepen. En bijvoorbeeld, je hebt mensen die, denk ik, de echte introverten, zijn mensen die gewoon die praten als dat nodig is. Hè? Als ze gewoon die luisteren. En op het moment dat er iets gebeurt, dan en ze zeggen, nou, daar kan ik iets over zeggen, dan praten ze. En dat doen ze dan ook gewoon. Daar hebben ze ook niet per se heel veel gedachten bij of zo. Die praten gewoon, die zeggen gewoon wat ze denken. Maar die hebben gewoon niet zo'n behoefte om heel veel te praten of om heel veel te doen of om zich te profileren. Dus dat is denk ik de typische introvert. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon sociaal angstig zijn. Een beetje neurotisch misschien. Dus verlegen, sociaal angstig. Tegenwoordig heet dat sociaal angstig. En dan ben je eigenlijk ook, het gedrag lijkt een beetje hetzelfde. Maar de achtergrond is anders. Dus dat is denk ik wat mensen vaak ook wel een beetje door elkaar gooien. Dat iemand die verlegen is, die beschrijven ze dan als introvert. Maar dat hoeft niet per se.
Nee, maar het is ook een andere dimensie binnen de Big Five, hè?
Ja, het is een andere dimensie binnen de Big Five. Maar toch, op een of andere manier zie je wel dat ook zelfs in de wetenschap, dat die dingen wel vaak door elkaar, een beetje door elkaar gehaald worden. Dus letterlijk volgens mij ook. Maar als je kijkt naar je extraversie vanuit de wetenschap, hè, dat is een dimensie. Maar onder die grote dimensie liggen nog aspecten, noemen ze dat facetten eigenlijk. En sommige van die facetten, ja, soms wordt dat verwezen naar verlegenheid bijvoorbeeld, maar dat klopt dan niet helemaal. Maar je hebt ook zoiets als warmte, een soort aardigheid. Maar dat is eigenlijk ook weer een soort overlap weer met een andere dimensie, namelijk aardigheid of vriendelijkheid. Dus dingen lopen een beetje door elkaar. En dan is het natuurlijk de vraag van wat is nou echte extraversie? Dus het is een beetje afhankelijk van je definitie, denk ik. Of je zegt, is extravert iemand die een bepaalde kenmerken heeft? Of is iemand die stil is per definitie een introvert?
Ik weet niet hoe je dat hoeft dus niet. Nee, je zegt er is wel een correlatie, hè? Wel een verband tussen verlegenheid en introversie. Hoe zit dat dan?
Nou ja, kijk, als je introversie wordt natuurlijk vaak ook gemeten met vragenlijsten. En er wordt gevraagd, een van de vragen is bijvoorbeeld, in een groep ben ik relatief stil. Dus dat vraagt naar gedrag. En mensen kunnen daar, als mensen verlegen zijn bijvoorbeeld, scoren ze daar hoog op. Maar als mensen introvert zijn, dus gewoon niet zo'n behoefte hebben om te praten, dan scoren ze daar ook hoog op. Dus dan, als dat vijf van die vragen zijn, en er zijn twee van die vragen gaan over dat gedrag, Dan gaat de score van alle twee gaat omhoog. Maar de achtergrond daarvan is wel anders. En dan is natuurlijk de vraag van, als je dat al onderscheidt, is al denk ik belangrijk om te weten. Dus er zijn ook andere redenen waarom mensen wat stil kunnen zijn. Soms heb je ook een situatie waarin mensen echt niet weten. Want als het complex wordt, hè, dan zie je dat sommige mensen die houden dat niet meer bij ofzo. Of die weten niet wat ze daarover moeten zeggen. Dan worden mensen vaak ook wat stiller. Dan is ook introvert gedrag. Maar dat is weer een andere oorzaak. Dat is dan weer een soort dat ze niet weten hoe ze hoe ze bij moeten dragen.
Ja, dus het is veel complexer eigenlijk dan wij allemaal denken misschien.
Ja, het is natuurlijk altijd complex. Maar goed, maar dat is wel om te weten. En dan zou je de volgende vraag is natuurlijk van wat is nou dat pure introversie? Wat is dat nou?
Ja.
Want dat is, wat zegt de wetenschap daarover? En ook daar geldt weer, zijn verschillende theorieën. Ik denk de twee grote is één van Eysenck. Ja, dus Eysenck die zegt meer, verklaart introversie en extroversie. Meer vanuit een soort activatie van je hersenen. Dus arousal, de mate waarin je hersenen als het ware wakker zijn. Ze zeggen van, ja, hij zegt van, hij zei, want hij is natuurlijk hij leeft al niet meer. Maar hij zei van, de hersenen van introverte mensen, die zijn meer geactiveerd bij default. Dus die zijn wat wakker in het algemeen. En zij hebben dus minder stimulatie nodig om, ja, om een bepaalde activatieniveau te bereiken. Terwijl extraverten zouden wat lager zijn. En zij zouden dus meer dingen gaan zoeken om een optimaal niveau van activatie te krijgen. Het is een beetje zoals met ADHD. Hè? Je zou ADHD-mensen heel druk. En die zijn ook impulsief. En die zijn heel. Ja, dus je zou zeggen, nou, die zijn super energetisch. Maar het idee bij ADHD is dat ze juist zo druk zijn, omdat hun hersenen altijd een beetje slapen. Dus je moet dan dingen in de omgeving zoeken om je hersenen wakker te maken, zeg maar. En dat is dus die theorie van Eysenck. Die zegt van nou, die hersenen van introverten of van extroverten eigenlijk, die slapen iets meer. Om het een beetje algemeen te zeggen. En dus zoeken ze activatie door met mensen te praten, druk te zijn, om dat te compenseren, zeg maar. Dat is die één theorie van Eysenck. Dan heb je een andere grote theorie, is van Gray. En die zoekt het meer in verschillende systemen. En een van die systemen is het beloningssysteem. Dus dat betekent dat, kijk, mensen zoeken natuurlijk altijd naar dingen die ze leuk vinden. Hè? Dus het kunnen hele basale dingen zijn, lekker eten, weet je, dingen die plezier geven. Dus het kan ook activiteiten zijn of zo. Nou, en om daar naar op zoek te gaan, moet die hersens natuurlijk een systeem hebben dat dat activeert. Dus als er zodra er iets leuks te verkrijgen is, dan moet je daar naartoe gaan, dan moet je daar naartoe bewegen. En het beloningssysteem die regelt dat. En Gray zegt, nou ja, extraverten hebben gewoon een gevoelige beloningssysteem. Dus die zijn gewoon gevoeliger voor dingen die leuk zijn. Sociale dingen zijn heel belonend voor ons. En reageren dus extraverten er sterker op. Dus wordt ook, je hebt ook het stereotype van extraverte mensen, die zijn vaak niet alleen extravert, maar die kunnen ook meer genieten van dingen. Weet je? Je hebt het stereotype van iemand die super vrolijk is, die houdt lekker eten, weet je? Die houdt van de goede dingen van het leven. Dat is, ja, je ziet wel, ik denk dat je zo'n plaatje maar voor je ziet, denk ik.
Mm-hmm.
Nou, dat klopt wel een beetje met die theorie van dat het beloningssysteem dan heel erg actief is.
Oké, ja, want dat is ook dat stukje dopamine in de hersenen, toch?
Het beloningssysteem werkt met dopamine als stof die mensen activeert. En een van de dingen wat het ook doet, is dat het zorgt voor positieve emoties. Dus op het moment dat jij, zeg maar, dat systeem actief is, dan ga je op zoek naar dingen. En dat doe je natuurlijk alleen als je hoop hebt op dat je dat ook gaat bereiken. Dus dat activatie van dat systeem gaat ook vaker met gepaard met gevoelens van positieve gevoelens eigenlijk. Hoop, geluk.
Maar betekent dat dan ook dat introverten minder gelukkig zijn dan extroverten? Is dat hoe ik dat moet opvatten?
Nou, op groepsniveau. Dus als je alle extroverten neemt, alle introverten in, zou je ze vergelijken, dan is er inderdaad een correlatie tussen positieve emoties en extroversie. Dus eigenlijk ook als je kijkt naar de facetten, we hebben net over gepraat over dimensie, of de dimensie extroversie, introversie. En dat daaronder eigenlijk facetten liggen. En positieve emoties is een van die facetten. Dus extraverten over het algemeen ervaren meer positieve emoties. Je moet je wel afvragen, ja, dat is een beetje een wat ingewikkelde discussie misschien, maar de vraag is ook een beetje waar dat vandaan komt natuurlijk. Hè? Dus kijk, als we zeggen dat neurotische mensen ook deels overlappen met mensen die wat stiller zijn, die wat introverter zijn, dan kan ook dat zeg maar vooral de neurotische stille mensen wat minder vrolijk zijn dan in dit geval. Maar ja, anderzijds, vanuit de theorie van het dopaminesysteem, ja, zou je verwachten dat sowieso als het dopaminesysteem gewoon actiever is, dan, ja, dan gaat het gepaard met meer positieve gevoelens. En er is ook vanuit de wetenschap best wel bewijs nu voor op allerlei fMRI, weet je, waarbij ze in de hersens gaan kijken, of EEG, waarin ze naar golven gaan kijken, maar ook een andere gedragsmatige indicatoren, dan lijkt het wel inderdaad dat het dopaminesysteem, dat beloningssysteem, inderdaad wel actiever is bij extraverten.
Ja, waarbij dat natuurlijk geen zwart-wit beeld is, hè? Want ik gebruik de Big Five in mijn trajecten en ik zie ook wel eens mensen die dan bijvoorbeeld heel laag zitten op het stukje groep of alleen, dus een voorkeur voor alleen zijn, maar dan wel bij opgewektheid juist weer wat hoger zitten en die dan toch zeggen van nou, ik voel me wel meer een introvert. Dus het is natuurlijk ook een heel genuanceerd beeld altijd, hè?
Ja, je hebt natuurlijk allerlei dimensies die er doorheen lopen, hè? Dus kijk, het is goed om dat te onderscheiden. Dus je hebt zeg maar introversie, extraversie, maar je hebt ook al die andere dingen die daar doorheen lopen en mensen kunnen verschillen op al die dimensies deels. Dus je hebt allerlei combinaties. Daarom is het ook dat het natuurlijk niet zo is dat iemand die extravert is per definitie altijd vrolijker is of zo. Daarom is het ook een correlatie, betekent vaak dat als je naar groepen kijkt, zie je gemiddeld genomen dat die mensen wat meer positieve ervaring hebben. Maar waarschijnlijk zijn er heel veel depressieve extraverten, terwijl er ook super vrolijke introverten zijn. Dus dat neem je, mm-hmm. dat kan dus verder helemaal niet. Niet zo gek, zo, dat is normaal.
En als je nou kijkt naar jezelf, waar denk je dan zelf dat je staat op die schaal van introvert naar extrovert?
Nou, ik denk, ja, daar heb ik ook natuurlijk over naast te denken. Ook vooral voordat ik hier in het interview dacht van, ja, dat is wel iets, hoe zit het nou eigenlijk? Maar ik denk dat ik bijvoorbeeld heel hoog, qua gedrag, qua wensen, ik denk dat ik meer score op de extroversie schaal. Dus als je kijkt naar die dopaminesysteem, want ik kan wel genieten van dingen. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om zelfs in de belangstelling te staan. De neiging heb ik wel. Ik weet nog dat ik vroeger, toen ik jong was, als er een feestje was, dan bleef ik altijd tot laatst wilde ik hangen, omdat ik bang was iets te missen. Maar ik ben ook neurotisch. Dus ik ben ook best wel vaak, als de groepen wat groter worden, of als in bepaalde situaties, ben ik echt letterlijk stil. Dan word ik echt stil, dan word ik echt een introvert. Maar niet omdat ik echt introvert ben, maar meer omdat ik waarschijnlijk wat meer sociaal angstig heb, een beetje sociaal angstig heb of... Dus dan krijg je, er wordt op de gas gedrukt en op de rem tegelijk eigenlijk.
Nu weet je als hoogleraar ook heel veel over organisaties, hè? En ook groepsprocessen en alles wat daarbij komt kijken. Als je dat koppelt aan introversie, wat voor dingen kun je daarover zeggen?
Nou ja, kijk, dat geldt ook weer voor hetzelfde, want het ligt aan wat de achtergrond is van het gedrag. Dus ik denk dat bijvoorbeeld, over leiderschap, hè? Stel je voor, je hebt een stille leider. Stille, sterke leider. Ja, in dat geval denk ik is introversie heel sterk, denk ik ook. Hè? Dus je hebt natuurlijk misschien... extraversie is trouwens wel gelinkt aan leiderschap. Dus je kijkt van in organisaties, zelfs als we het net hebben met positieve emoties. Als je kijkt naar nou, wie worden er vaak leiders, wie staan op als leiders. Ja, dat heeft toch te maken met extraversie. Kan je iets maar voorstellen, mensen die uiten zich meer, die trekken meer dingen naar zich toe. Nou, andere mensen, die vooral de gemiddelde mensen zijn... Ja, niet super extravert, dus die lopen daar achteraan. Dus er is een correlatie. Maar gewoon een sterke introvert, ja, dat heeft vaak ook gewoon heel veel voordelen. Dus iemand die wat meer luistert, die op het juiste moment de goede dingen zegt en zo, weet je wel. Dus ja, dat is... ik denk dat er valt gewoon heel veel voor te zeggen. Maar anderzijds, als jij wat stiller bent omdat je heel neurotisch bent, of sociaal angstig, dan kan je nog steeds een goede leider zijn, kan altijd. Maar dat maakt het wel weer wat lastiger, denk ik. Want dan ben je ook misschien minder geneigd om heel snel een beetje snelle beslissingen te nemen. Of je wilt dingen die je eigenlijk moet zeggen, die durf je niet te zeggen. Dus het ligt ook een beetje aan de oorsprong van introvert gedrag. Dus ik denk dat stille introverten, sterke leiders... Ja, dat is gewoon sowieso goed. Ik denk dat de meeste mensen hebben daar denk ik ook wel heel veel respect voor.
Ja, nu ben jij natuurlijk wetenschapper. Je hebt altijd overal, ik merk ook in het gesprek, overal komen weer vragen op. Wat zijn nou dingen die je nog heel graag zou willen onderzoeken op dit vlak?
We hebben pas een onderzoek gedaan waarin we keken naar in groepjes van studenten. Groepjes van 4 studenten. Die moesten onderling overleggen wie er dan... leider zou worden. We moesten een leider aanwijzen. En het grappige is dat iedereen van tevoren moest wat vragenlijsten invullen. Maar ze hebben ook allemaal de instructie gekregen. Nou, je gaat ze meteen in een groepje en probeer dan die positie te bekrijgen. Dus iedereen had de instructie eigenlijk om voor zichzelf om proberen te leiden te worden. Ja, dan kregen ze 20 minuten de tijd om vrij te overleggen. En uiteindelijk na 20 minuten kwam dan de onderzoeker die vroeg van oké, nou jullie hebben overlegd. Wie is dan degene die bij jullie de leider wordt? En dat is een van die vier. Ja, die werd dan aangewezen. Nou, we hebben besloten dat deze persoon de leider werd. Ja, en wat wij vooral gekeken hebben is niet naar één trek. Want dat is al verschillende keren gedaan. En dan zie je inderdaad dat extraversie bijvoorbeeld opkomt. En ook vriendelijkheid speelt soms een rol of andere dingen. Maar wij keken naar meer een soort overkoepelend iets van persoonlijkheid. Een mix, een goede mix van al die eigenschappen. De general factor of personality. Dat is een beetje een heel specifiek ding in de psychologie. Maar het is eigenlijk komt erop neer dat je een goede mix hebt van sociaal bent, dat je mix van eigenschappen. Dus als je extravert bent en je combineert dat met vriendelijkheid bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een betere combinatie dan alleen extravert. Dus je zag inderdaad, als we dan gingen kijken, zag je dat de mensen die gekozen werden, en je vergelijkt die met de mensen die niet gekozen werden, dat die gemiddeld ook hoger scoorden op die goede mix, zeg maar. Die algemene factor. Dat is heel leuk onderzoek en dat laat ook zien wat van tevoren, wat je natuurlijk vraag je naar persoonlijkheid. En dan laat je de mensen praten en dan komt er iets uit. Dus het is een soort, het is niet causaal. Maar je ziet wel van iets wat je van tevoren gemeten hebt. Laat zien wie erop staat als leider. Nou, dat hebben we toen gedaan. Ja. Wat zou je nog meer willen onderzoeken? Het gesprek is natuurlijk, dat was een black box. We weten niet wat ze allemaal daar besproken hebben. Hoe ze dat gedaan hebben. Dus wat wel leuk zou zijn, is om te kijken van die mensen die dan hoog scoren op die mix. En die uiteindelijk vaker gekozen worden. Wat doen ze dan precies? Wat zijn de kenmerken die ze, weet je, wat voor strategieën gebruiken ze? Wat zeggen ze? Zijn ze echt rouwdouwers? Zijn ze, zeg maar, nou, ik moet het worden? Of proberen ze echt coalities te zoeken? Of hoe gaat het in zijn werk eigenlijk? Dus dat is wel, denk ik, een leuke stap om verder te kijken.
Ja, het recept voor leiderschap eigenlijk.
Ja. En er zijn natuurlijk ook andere mensen die dat ook al onderzocht hebben met specifieke dimensies. Hè? Dus met wat doen extraverten, wat doen introverten, wat doen neurotische, erotische mensen. Maar nu willen we eens kijken van wat zijn die mensen die scoren op die mix, op die algemene factor. En wat doen die dan? En dan zou je ook willen vragen van de andere kenmerken. Hè? Dus bijvoorbeeld aantrekkelijkheid of man-vrouw. Of wat zijn er meer voor kenmerken? De stem. Wat voor stem hebben ze, weet je wel. Dus dat zijn ook dingen die je... die hebben dan mensen met minder controle over. Maar dan kan je in ieder geval controleren daarvoor. Dus je wil in ieder geval weten of die dingen niet daardoor heen lopen.
En is het een internationale groep studenten?
Ja, dat onderzoekje waar ik het net over had, dat was gedaan in China. Met Chinese studenten. Okay. En voor hun was dat ook relevant, omdat het is eigenlijk een situatie die ze normaal gesproken ook in het echt hebben. Hè? Dus het lijkt iets, zeg maar, je moet groepjes vormen en dan heb je een soort representative, een soort groepsleider. Dus het was ook echt iets wat zij, ja, wat heel dicht in hun echte leven staat, zeg maar. Maar je kan het ook gewoon doen bij studenten hier in Nederland. Dat hebben we ooit een keer, met een master heb ik dat gedaan. Dat is een beetje een kleine steekproef, dus ik moet het nog een keer opnieuw doen. Maar je kan het bij mensen in bedrijven doen. Je kan het op verschillende manieren kan je dat natuurlijk inzetten.
Ja. Nou ja, ik vraag dat omdat je natuurlijk in China is de cultuur veel collectivistischer. Mm-hmm. En in de literatuur wordt collectivisme ook weer gelinkt aan de meer introverte mens. Omdat die van nature minder ruimte neemt en dus meer groepsgericht vaak bezig is.
Klopt, ja. Ja, dus
dat is een voordeel zou kunnen zijn.
Ja, dat kan wel. Wat je wel vindt is dat, dan praat je vaak over de gemiddelde. Dus er zijn misschien wat, het kan zijn dat in collectivistische culturen dat ze daar wat introverter zijn gemiddeld. Maar vaak zie je wel dat dezelfde soort trekken toch wel ook dezelfde effecten hebben. Dus bijvoorbeeld binnen een collectivistische cultuur, waarin mensen over het algemeen wat introverter zijn of misschien wat minder zich uit op die manier, zie je toch dat degenen die dat dan wel weer doen, wat meer, dat ook weer een streepje voor hebben. Dus het gemiddelde zak is wel verschillend, maar het effect netto is wel, komt wel overeen, zeg maar.
Ja, dus dat zou dan nog steeds betekenen dat het voor introverten eigenlijk lastiger is om op die positie te komen. Wat zouden ze dan kunnen doen als ze dat wel heel graag zouden willen?
Ja, dat is een moeilijke vraag, hè. Dat is, ik denk dat jij daar meer over nagedacht hebt dan ik. Dat is heel specifiek. Maar ik kan me wel voorstellen dat je, ja, wat je wel ziet inderdaad, als je je inhoudelijke bijdrage, als die stevig is, dat helpt natuurlijk altijd, hè. Dus als jij, en mensen zien ook wel, mensen zijn wel gevoelig voor mensen die zich heel erg uiten en die heel extravert zijn. Maar ze zien ook wel, als dat leeg is voor een deel, prikken mensen ook wel deels daar doorheen, niet altijd, maar wel van deels. Dus als jij inhoudelijk een goede bijdrage hebt, dan helpt dat vaak wel. Je moet het natuurlijk wel dan uiten. Dus als je inhoudelijk heel goed bent, maar je laat het echt niet blijken, ja, dan is het lastig. Dus je moet jezelf wel dwingen waarschijnlijk om in ieder geval die bijdrage te leveren. Dat denk ik één. Ja, ik denk dat je vooral, je wil niet dat introverten, hoeven zich niet per se meer te gaan gedragen als extroverten, zeg maar. Maar je moet wel dingen die je misschien niet vanzelfsprekend zou doen, moet je wel een beetje dwingen. Dus eigenlijk, strikt genomen, wil je niet per se, hoef je niet per se extroverter te worden, maar ook weer wel, eigenlijk. Ik weet niet hoe jij dat
balans zet. Nou ja, ik vind authenticiteit ook een hele belangrijke eigenschap voor een leider. En het is natuurlijk ook geen houdbare strategie, hè? Als je ineens heel erg extrovert gedrag gaat vertonen, daar loop je als introvert op den duur op leeg. Dus ja. Wat ik eigenlijk altijd doe in mijn aanpak is aan de ene kant de kracht van die introvert meer naar voren halen. En ook helpen om dat meer te laten zien. Dus om dat inderdaad af en toe eens te benoemen. Te bespreken van, nou, ik heb dit gedaan. En aan de andere kant ook dat begrip vanuit de omgeving. Van, oh, dus die persoon is iets introverter. Dat betekent dus dit en dat. Want vaak zijn er ook gewoon hele verkeerde ideeën over. Dan wordt die stilte gezien als diegene heeft geen ideeën.
Ja,
of die durft niks te zeggen. Dus om ook die vooroordelen weg te nemen. Ja. Ik denk dat je het echt van twee kanten moet benaderen eigenlijk.
Maar dus precies wat je nou zegt van die vooroordelen. Van, die persoon weet niks. Of die persoon is misschien te bang om iets te zeggen. Dat zijn precies, zijn we eigenlijk weer terug waar we mee begonnen eigenlijk. Dat zijn precies ook die dingen die soms wel trouwens de oorzaak zijn van introvert gedrag. Dus het is niet zo dat, dat klopt soms. Dus ook, ik denk dat je misschien als introvert dan, als je niet als extrovert wil voordoen, want dat is inderdaad niet authentiek, dat moet je in ieder geval laten zien, of je moet in ieder geval kenbaar maken, dat daar niet vandaan komt. Anderzijds, dan heb je dezelfde discussie weer met neurose natuurlijk, een beetje van mensen die scoren op de andere dimensie, neuroticisme versus stabiliteit. Ja, wil je die dan wegschuiven, zeg maar. Dus het is een beetje, het is een lastige. Maar je kan ook niet zeggen dat alle introversie, of al die beelden van dat sommige mensen soms niet bijdragen omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen, of dat ze het niet durven, dat is een reële factor. Dus,
maar die zit hem dan eerder in emotionele stabiliteit dan in introversie vaak.
Als je als introvert gewoon niet de neiging hebt om heel erg naar buiten te treden, maar je bent wel gewoon, je hebt een goede bijdrage, dan moet je dat in ieder geval kenbaar maken. Je moet dat onderscheiden. Je moet mensen laten zien dat het niet per se is dat je dingen niet durft of dat je dingen niet weet. Dus dat letterlijk gewoon, als je dat kan onderscheiden, dan maak je dus als introvert een hele grote, de elleboog haal je er al uit, zeg maar, als het ware.
Ja.
Mensen willen het graag weten. Ja. Mensen willen graag weten of dat ook niet dat is waar het vandaan komt.
Klopt.
Ze kunnen niet in je hoofd kijken. Ze weten niet van, als je stil bent, weten ze niet van, is deze persoon nou gewoon introvert met heel veel kennis? Of is het iemand die echt nu niet weet wat hij moet zeggen? Dus dan moet je gewoon dat, als je als introvert verder moet je dat gewoon laten zien. Dus dan ben je niet extravert, maar je moet wel die informatie geven.
Ja, en dan hoor ik jou ook wel inderdaad een onderscheid maken tussen introvert gedrag, wat dus ook inderdaad verlegenheid kan zijn, maar dan is het dus eigenlijk niet introvert. En de echte pure introversie, van gewoon wat minder ruimte innemen en voorkeur om alleen te zijn, want meer is het eigenlijk niet.
Ja, ik denk dat een soort behoefte van een andere soort behoefte. Ja.
Mooi, nou, ik heb in ieder geval weer wat nieuwe inzichten opgedaan vandaag. Dus, dankjewel daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Dit was het verhaal van Dimitri. Vond je zijn verhaal leuk? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!